Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader, en van Jezus Christus, den Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om het Heeren voor of in te dringen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs in de muzzenhuis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in kunstig nest. Bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer der levensscharen, welzalig hij die bij u woont, gestaag uw prijs en eerbied toont. Het lezen samen het kerstevangelie uit Lucas 2, vanaf vers 21 tot en met vers 40. Ik noem u Lucas 2, te beginnen bij vers 21.
En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zal, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als zij de dagen hadden reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet. Des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven en 2 jonge duiven. En zie, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht der verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En daar was Anna een profetes, een dochter Fanuel, uit een stam Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd, van haar maagdom af. En ze was een weduwe, en omtrent 84 jaar, terwijl ik niet week uit een tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze te dier uren daarbij komende, heeft insgelijk den Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Israël verwachten. En als zij alles geëindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keren zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindje wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem.
Vragen wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, ook op deze tweede feestdag ontsluit u ons de deuren van uw huis. En wij mogen ook nu weer samenkomen rondom die boodschap die altijd weer nieuw is, omdat wij altijd weer zondaren zijn. Laat het u vanmorgen zo zijn dat uw Heilige Geest uw woord zo in ons hart brengt, dat we het horen zouden alsof we het voor het eerst hoorden. Dat het verwondering baarde in onze ziel. Dat wij ook tot die lofprijzing en dankzegging zouden komen, waartoe gij uw eeuwige evangelie in de wereld geopenbaard hebt. Want daartoe, Heere Jezus, zijt u arm geworden. Opdat u mensen die uw lof niet meer vertellen kunnen, die doordat ze zich van u hebben afgewend, met een gesloten, ja vaak met een lasterende en vloekende mond over de wereld gaan, nu weer gemaakt zouden worden tot kinderen van God, die weer aan een hoog doel mogen beantwoorden, namelijk Gods zonen en dochteren te mogen zijn, verheffende de lof van hem die heerlijk is. Heere, daartoe hebt u toch uw evangelie ook ons verkondigd. En u hebt toch gezegd dat het nooit ledig tot u zal wederkeren, maar dat het positief zijn vrucht zal dragen, zijn vruchten waarin u in verheerlijkt wordt, en waardoor arme zondaren gaan zingen van het heil in u bereikt. Heere, daar zijn er misschien ook met ons opgekomen, die daar niet meer op durven hopen, die al zo menigmaal het kerstfeest gevierd hebben, en die nu misschien ook in hun hart zeggen, ach, het grootste deel van het kerstfeest is alweer voorbij, en nog ben ik niet verlost, en nog heb ik de Christus des Heren niet gezien, en nog ben ik niet gekomen tot die aanbidding en tot die lofprijzing. Heren, maak u het dan eens waar, dat de nalezingen van Efraïm beter zijn dan de wijnhoofd van Abiezer. Dan hebben we toch ook geroepen ter 11 uren. En ze kregen ook een penning. Ze werden ook verblijd. Gij hebt het volle loon der genade uitgekeerd, omdat uw naam ontfermer is. Laten de zulke ook vanmorgen adem mogen scheppen in uw huis, die naar u zoeken, die het om u te doen is. Die uitzien naar u komt, die wachten op uw heil, die begeerig zijn naar die vertroosting Israël, opdat hun ziel door angst en neergebogen, in banden gedrukt, in de vrijheid gebracht werd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mens. Als u reeds een stof van blijdschap was, toen u in doeken gewonden lag, hoeveel te meer u verheerlijkt zijt met macht en majesteit, en gezeten in de troon van uw vader, als ge toen ge nog arm en hulpeloos was, reeds zondaren verlost uit de banden, hoeveel te meer hebt ge dan nu macht en heerlijkheid en gaven genomen, om uit te delen onder de mensenkinderen, nu uw goddelijke glans hebt weergekregen, en met die heerlijkheid verheerlijkt zijt, en met die gelukzaligheid vervult die gij bij den vader had, eer de wereld was. Ach, ontfermer is toch uw naam. Middelaar God en der mensen, dat zijt gij. Uw naam is toch losser. Heere, doe ons de zegeningen daarvan in onze zielen ervaren, ook onze kinderen, opdat ze het weten zouden wat het is, kerstfeest te vieren. Opdat ze beseffen zouden dat God is arm geworden. Dat hij in de kribben is neergedaald. Niet om beklaagd en bejammerd te worden, maar om aangebeden te worden. Gij hebt het alles vrijwillig gedaan. Niemand heeft uw leven van u genomen. Gij hebt het vrijwillig afgelegd. Uit eeuwige liefde tot verloren zondaar. Opdat zij zouden komen en zich zouden verwonderen in de gaven van uw genade. Heere, u weet het, ons hart is vaak zo wantrouwend tegenover de boodschap van uw evangelie. We zitten vaak zo gekluisterd in het kringetje van onze ochs en acht, van onze maat en haddik, dat we geen oog hebben voor het grote wonder. Maar Heere, u kunt het wel doorbreken. U zijt toch ook die sterke held. Uw naam is toch raad. U ontbindt de knopen. U lost de raadselen op. Doe het ook voor ons. En misschien zijn er wel heren die naar gewoonte naar uw huis gekomen zijn. Wel nu, dan is uw arm ook sterk genoeg om ze tot het leven te roepen. Dan bent u meer ingegaan in het huis van die sterk gewapenden. Dan hebben u meer vaten ontroofd. En u hebt toch gezegd dat uw koninkrijk zal voortgeplant worden, zolang de zon en de maan zijn zullen. Heren, onze ogen zien op u. Gij zij die verlossing Israël, op u is onze hoop, beschaam ons niet, als we dan ook in deze morgen uw woord mogen horen. Wil u ook zijn met allen die ziek achterbleven, in de ziekenhuizen, in de rusthuizen, aan hun woningen en waar ze ook mogen zijn. Daar zijn er onder die begeren met ons naar uw huis te komen. Die het zingen ook in deze morgen, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der lege scharen God, zijn ook mij uw huis en tempelzangen, Heren, daal ik dan neder tot hun ziekbed, tot hun woning, en waar dat ook zijn, en vertroost ze met die vertroostingen des Heilige Geestes, opdat ze ook in deze dag iets van het licht zouden mogen ontvangen, wat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid, voor alle die in een duister dwalen, en die het naar uw heden wenden. Wil u zijn met alle die rouw dragen, die eenzaam door de wereld gaan. Dat zijn er ook uit het midden van ons, die vandaag geroepen worden om twee familieleden die verdronken zijn te begraven. Heer, u kent ook in die familie al het leed en alle ellende. Twee jonge levens, een vader en een zoon, zo plotseling afgesneden in de uitoefening van hun arbeid. Wat blijkt het in alles, het leven is een damp. En de dood bijnt ieder uur. We vergeven ze in hun rouw aan u. Laat u ze staan, de laatste niet omkomen. En gedenk u aan alle die in de nood tot u roepen, hier en overal. Waar zondaar hun smekende ogen tot u opheffen. Gedenk u ook aan onze arbeiders op de zendingsvelden. Laat ook daar de glans van uw koninkrijk gezien worden. Want het is toch een licht wat het heidendom in het oog zal stralen. En ook zij zullen komen in de verwerping van hun afgoden, om te schuilen in de schaduw van het kruis. Zij zullen komen om aan te bidden aan uw voeten, opdat alle volkeren zich voor u buigen, Koning Jezus. Geef uw dienstknecht uw zegen. Sterk ook uw dienaar vanmorgen. Help u hem en schraag u hem. En verlicht u zijn verstand en verwarm u zijn hart. Zalf hem met uw heilige geest. Omdat hij met dit volk een woord de rechte tijd zou mogen spreken. En ons samen zouden mogen verlustigen in die gave God. Die kwam niet om te roepen rechtvaardigen. Maar om zondaren met God te verzoenen. Hoor ons, barmhartige Vader. Om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 132, het 10e, 11e en 12e vers. En terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven voor diaconie en kerk de Heere af te zonderen. Ik zal Sion, zal de armen spijt, hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleed. En het volk doen juichen, wel tevreden. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht. Doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knechten licht en heldere lampen toegericht. Wat vijand tegen hem zich kan, mijn hand. Mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden. Met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon, het 10e, 11e en 12e vers van Psalm 132.
Thank you.
niet in het woord van God, het welk wij u heden wensen te bedienen, vindt u in Lucas 2, de versen 25 tot en met 32. En er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in een tempel, en als de ouders het kinderke Jezus inbracht om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God, en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle de volkeren, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Deze tekst spreekt ons van Simeon en de vertroosting Israël. Wij willen dan Simeon zien in zijn uitzien naar die vertroosting, in het aanschouwen van die vertroosting en in de lofzang. Wij willen hem horen in de lofzang over die vertroosting. Dus Simeon en de vertroosting Israël. We zullen hem eerst zien in zijn uitzien naar die vertroosting, dan in de aanschouwing van die vertroosting en tenslotte zullen we hem horen in de lofzang over die vertroosting. Nee, we gaan niet over Simeon spreken, althans dat is onze bedoeling niet. Dat mag onze bedoeling nooit zijn. U bent hier niet gekomen om over Simeon te horen. Simeon was maar een mens, net als u en ik. Het gaat tenslotte ook in deze geschiedenis om Christus, om God. Daar ging het Simeon om en daar moet het ook ons om gaan, want als hij dat kind in zijn armen neemt, dan looft hij God. Dan prijst hij niet in de eerste plaats zichzelf gelukkig en spreekt niet over zichzelf. Maar dan prijst hij God. Maar dat is de andere kant. Wat is Jezus zonder Simeon? Wat is Christus zonder zijn volk? Wat is een zaligmaker zonder zondaar? Dat heeft ook geen enkele betekenis. Christus heeft geen glans en geen heerlijkheid als middelaar, als hij geen onderdaan is, als hij geen mens heeft, zondaar heeft, die hij zalig maken kan. Dus, we spreken niet over Simeon, over God, over Christus, maar daar hoort Simeon bij. En daar hoort de ganse kerk bij, en daar hoort u ook bij. Christus geen heerlijkheid. Zonder Simeon, zonder zondaar. En daarom wordt het toch wel groot dat we in de schrift niet alleen lezen van God en van Christus, van de geboren koning die komt onder de wet, maar dat we ook lezen van mensen. Mensen net zoals u en net zoals ik, die de vertroosting Israël verwachten. En die vertroosting verkrijgen. En die nu weer eindigen zoals God de mens gemaakt heeft. Lofprijzende God ziet. Hier beantwoordt het schepsel weer aan zijn doel. Hier verkrijgt de schepper weer zijn recht, zijn eer, zijn glorie. En dat door een mens wiens mond stom was vanwege de zonde, die door Gods geest gedreven gezocht heeft de weg om God te mogen prijzen, en die hem eindelijk gevonden heeft en weer beantwoord aan zijn doel. En als we het nu zo zien, dan krijgt het waarde, dan krijgt het de waarde in ons leven waarvoor God het ons geopenbaard heeft. God groot, Christus groot. Maar dat niet enkel om te bewonderen buiten ons. Dat niet enkel om met een blik van medelijden te staren in het scriptje. Dat niet enkel om de handen ineen te slaan en te zeggen: ach, arme Jezus toch. maar dat omdat zondaren zouden komen en in aanbidding zouden zeggen, dat voor mij, dat ook voor mij, o mijn God, dan zal het u eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Zie, al daar de ritselingen van in uw leven komen, God geven op deze dag en voortaan, dan beantwoord de boodschap van het evangelie aan zijn doel, omdat u weer beantwoordt door dit woord aan het werk waartoe God u eenmaal gesteld had in Adam, in de staat der rechtheid. Daar staat van Christus, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij laat zien. En dat begon niet alleen, dat begon niet wanneer hij aan het kruis de adem uitblaast, maar dat begint reeds hier. Eigenlijk begint het reeds bij zijn ontvangenis. Bij zijn ontvangenis. Want als hij in de schoot van Maria ontvangen is door de Heilige Geest, dan is er al een buigende Elisabeth. Dan is er al een lofprijzende vrouw in het land van Hebron, die zegt, en waartoe mij dit, dat de moeder des Heren tot mij komt? Ook hier, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, als het donker wordt in de kribben van Bethlehem, dan begint het te gloren in de velden van Ephrata. En nog verder, ook in het woord van onze tekst en het verband waarin hij voorkomt, Christus komt onder de wet, ten achten dagen besneden, het scherpe mes van de wet werd in zijn vlees gezet en er vloeide bloed. Dat is dat bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Het bloed van Abel dat roept om wraak. Maar dat bloed van Jezus Christus, wat vloeide met zijn besnijdenis, dat roept om verzoening. Dat is het bloed van het onbevlekt en van het onbestrafte lam. En dat begon reeds te vloeien op de achtste dag. Toen greep de wet hem mee. Die vurige wet. Die wet die ons zo verontrusten kan. Die wet die altijd weer opnieuw ons arresteert als we tegen God overtreden hebben. Die wet die ons in onze kaalheid en in onze naaktheid en in onze hulpeloosheid ons doet aanklagen voor God. Diezelfde wet die greep Christus vast. Zo, hier begint het. En die heeft hem niet losgelaten. Die greep hem zo vast, totdat hij stierf onder de wet. Hier begint dat sterven reeds. Dat bloed vloeien. Dat is het begin, het voorspel. Dat zal straks eindigen in de bloedplas op Golgotha. Maar hij zal dan ook staan. De 40ste dag wordt hij voorgesteld aan de Here. Staat in de voorgaande versen. En als de dagen naar de reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Here voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offer aan de gaven naar hetgeen dat in de wet des Heere gezegd is. Een paar tottelduiven of twee jonge duiven. Het was zo dat naar de wet van Mozes de moeder bij een zoon althans de eerste 7 dagen na de geboorte streng Levitisch onrein was. En daarna was er nog 33 dagen onrein, dus bij elkaar 40 dagen onrein. Ah, het is wel de moeite waard om er even bij na te denken. Maria baart de eeuwige God. En nu is ze onrein. Zoals elke moeder die een kind baarde, onrein was. Levitisch onrein, lichamelijk en geestelijk betekent dat. Niet alleen lichamelijk, maar geestelijk onrein. Want die Levitische onreinheid, die zag op de besmetting van de ziel, op de onreinheid van het hart voor God. Immers, elk kind dat geboren wordt, dat is een smet op Gods reine kleed. Dat is een vlek op deze wereld. Dat is een klompje ongerechtigheid. Daar heeft David van gezegd dat hij in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren was. Elke moeder die een kind ter wereld brengt, brengt een verloren kind op de wereld. En daarom lichamelijk en geestelijk onrein. Verzoening nodig over die onreinheid. Elke vrouw, maar toch Maria niet. Ja. Hier gaat het geheim zich reeds ontsluiten. Ook Maria. Maria onrein. Door de geboorte van Jezus. Ja, door de geboorte van Jezus. Want hij komt op de wereld. Onder de wet. Door God als een vloek gesteld. Tot een vloek gemaakt. Zo komt hij op de wereld. Ook Maria heeft een vloek voortgebracht. Als borg was Jezus een vloek. Maria onrein. O, sta hierbij stil. En het zal u genoeg stof geven. Om in verwondering neer te buigen. En te zeggen, o, eeuwige God. Wat heeft u behaagd? Gij die onder de vloek van Gods wet gebogen gaat en die u zelf niet kunt oprichten, die het menigmaal poogt en die telkens weer terugvalt in die diepe put van uw zonde. Hier staat Maria onrein, het kind, Jezus, de Zoon van God, een vloek geworden. Ook hij moet een Heere worden voorgesteld. En ook voor hen lieden moet het offer der reiniging gebracht worden. Dat waren twee aparte dingen. Een offer der reiniging, omdat de onreinheid heeft opgehouden. Een lam, heeft de Here gezegd, tot een brandoffer. En een duifje tot een zondoffer. En als ze nou te arm waren om een lam te kopen, dan mochten ze in plaats van dat lam ook een duifje nemen. Dus dan was het twee jonge duiven of twee tortelduiven. Eén ten brandoffer en één ten zondoffer. Dat was om verzoening te doen over de onreinheid van de moeder, maar ook van de vader en van het kind. Want ze brachten voor hun allen dat offer der onreinheid. Want het was immers zo dat wie die zwaar onreine vrouw had aangeraakt, die was ook zelf Levitisch onrein. Daar moest dus voor hen lieden. Voor Jozef en voor Maria. En voor het kindje dat offer der reiniging gebracht worden. Maar er moest nog meer gebeuren. Daar moest ook een offer ter lossing gebracht worden. 5 sikkelen moest daar aan de Heere gegeven worden. De Heere die heeft Israël verlost uit het bloed. Uit het diensthuis van Egypte. En nu zegt de Heere tegen zijn volk, denk erom, jullie zijn geen haar beter dan die Egyptenaar. Als jullie eerstgeborenen, de kracht van het volk, had eigenlijk moeten sterven, van de mens tot het dier toe. Maar nu zie ik mijn volk aan in Christus, mijn Zoon. En daarom, ik wil dat ge dat gedenken zult. En dan moet u voortaan de eerstgeborenen tot mijn dienst afzonderen. De eerstgeborenen van de mens en de eerstgeborenen van het vee. Na de Sinaï, toen het volk het verzondigd had en alleen de stam van Levi de Heere getrouw gebleven is en ook de gerechtigheid des Heere geoefend heeft in het trekken van het zwaard tegen de zondaren, toen heeft God in plaats van die eerstgeborenen de stam van Levi verkozen. Maar toch moesten alle eerstgeborenen eigenlijk nog dienen Of ze moesten gelost worden met die 5 zilveren sikkelen. Zo moest ook Jezus, want hij was niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Zo moest hij in het heiligdom gebracht worden. Eigenlijk moest hij daar de Heere dienen. Maar omdat hij niet uit de stam van Levi was, moest hij gelost worden met 5 zilveren sikkelen. Jezus, die gelost moest worden. Wat een smaak. Wat een schande. Want toen hij in de tempel gebracht werd, en dat offer der lossing ook voor hem gegeven werd, toen was het alsof God tegen hem zei: jij had eigenlijk ook moeten sterven. Jij bent geen haar beter dan de Egyptenaren. U had ook onder dat wraakzwaard van mijn gerechtigheid een geest moeten geven. Begrijp u de vernedering? Begrijp u de diepe smaad die Christus hier is aangedaan? Hij werd met de Egyptenaren gelijk gereden. En als hij de 5 zilveren sikkelen niet gaf, dan moest hij sterven. Dan moest een offer voor hem gebracht worden, alsof hij een groot zondaar was. Maar hier begint ook zijn zaad gezien te worden. Hier, waar dat offer gebracht wordt, waar hij komt in de greep van de wet, waar hij zijn ziel reeds als kleinkind in zich ter nederbuigt en die wet haar recht laat bekomen, daar openbaart zich ook het geheim van het eeuwige evangelie. Want staat er, terwijl hij zo kwam onder de wet, was er een mens. Hoort u, daar staat met nadruk een mens. Dat was een zondig mens. Dat was een verloren mens. Dat was een echt kind van Adam. Die zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, niet meer dan een mens. En die was te Jeruzalem. En zijn naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israël. Merk u die tegenstelling. Jezus komt in de tempel en hij wordt met de Egyptenaren gelijkgesteld. En van deze mens wordt getuigd: hij was rechtvaardig en hij was godvrezend. Dat staat hier niet van Jezus. Nee, zoals hij kwam onder de wet, kwam hij in de plaats der zondaren als een vloek. Maar dat staat van een mens. Jezus onder de wet. En nu staat er dat er een mens in de tempel kwam. Rechtvaardig en godvrees. Hier begint het volle heil zich reeds te ontplooien, te ontsluiten. En deze mens heette Simeon. Een schone naam. Zijn naam betekende reeds luisterende. Simeon was een man die zijn oor te luisteren leggen mocht aan de poort des Heren. Die luisteren mocht naar het woord van God. Hij was een mens waar Salomo reeds van gezegd had: welgelijk zalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren, want die mij vindt, die vindt het leven. Zo'n mens was Simeon. Er was een tijd in zijn leven gekomen dat de stem op Gods in zijn zielen doordrong, dat zijn oor doorboord werd en zijn hart vernieuwd, en dat hij het gaan vragen met Samuel: spreek, want u een knecht hoort. Dat hij zijn oor te luisteren gelegd heeft aan het woord van God. En God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En omdat hij een horende geworden was, omdat de stem des Heren tot hem doorgedrongen was, wordt hij door God genoemd een rechtvaardig mens, een godvrezend mens. Zoals ook van Zacharias en Elisabeth geschreven staat. Dat woord rechtvaardig en godvrezend, dat moet u niet zo zien alsof dat zou betekenen zonder zonde. Natuurlijk niet. Want de Heere zegt nadrukkelijk: het was een mens van gelijke bewegingen als wij. Maar door dat horen van Gods woord is hij rechtvaardig en godvredend geworden. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Wanneer Gods woord tot ons komt, dan is dat een rechtvaardigend woord. Dan is dat een woord wat ons opwekt om weer aan het doel waartoe God ons gemaakt heeft te beantwoorden. Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel. U zegt natuurlijk, ja, maar als God tot een mens spreekt, dan gaat hij toch eerst wenen en klagen en schreien en zoeken en bidden en smeken. Dat is waar. Dat is waar, maar dat ontstaat door het licht. Zulk een zondaar smeekt aan God, omdat het licht hem beschenen is. Hij roept om gerechtigheid en om heiligheid, omdat hij door God gerechtvaardigd is. En omdat God hem als een kind heeft aangenomen. Want ook Simeon, het was van 2-1, of uit de werken, of uit genade. De werken, hoegenaamd ook. Bidden, smeken, zoeken, het is allemaal werken. En nu zegt Paulus, dat door de werken geen vlees kan gerechtvaardigd worden. Dan moet het uit genade zijn. Van 2-1. En als het uit genade is, dan is het zonder de werk. Zo heeft ook Simeon door het horen van Gods woord een andere verhouding gekregen ten opzichte van God. Hij is afgesneden van die oude levenswortel en hij is ingeplant in Jezus Christus. En nu is hij een nieuw schepsel geworden. Een rechtvaardig schepsel. En dat rechtvaardig zijn, dat openbaart zich nu in een altijd maar doorluisteren naar de stem van God. In een zoeken, in een tasten en in een uitzien en in een verlangen om nu ook volkomen aan het doel te mogen beantwoorden. Om nu weer te mogen zijn zoals Adam was in de staat der rechtheid. En dan gaat dat gepaard met veel bidden en met veel schreien en met veel zoeken en met veel geklag. Dat is de weg die leidt tot de volmaakte vereniging, tot de volmaakte gelijkvormigheid aan het beeld van God. Maar al heeft deze mens nog niet gevonden. En al heeft hij Jezus nog niet in zijn arm. En al heeft hij God nog niet geloofd. Zoals hij hem straks zal horen. Dan zegt God toch reeds van deze man. Het was een man die rechtvaardig was. Rechtvaardig omdat zijn hart oprecht was. Omdat hij streed tegen de zonde. Omdat hij innerlijk verlangde om boven de zonde uit God toreloos en zondeloos en tijdeloos te mogen verheerlijken. Dat zegt God nog. Kunt u van uzelf niet zeggen, hoef ook niet. God zegt het van u. Alle klagers naar God, let wel, naar God. Er zijn ook murmureerders en klagers over hun staat, ontevredenen. Nee, alle klagers naar God, die waarlijk pijn hebben, omdat ze niet bij God zijn. Omdat ze niet beantwoorden aan het hoge doel. Omdat ze Jezus niet in hun armen hebben. Omdat ze niet volmaakt God kunnen dienen. Die worden door God rechtvaardigen genoemd. Ach kom, hef nou op deze kerstdag uw hoofd eens op. Want hij komt. Hij komt ook voor u. Hier hebben we het bewijs. Hier zal de hemel en de aarde voorbij gaan. Als dat er een klagende ziel die naar God klaagt, door hem zal verstoten. Want hier staat het toch zeker. Dat woord dat is eeuwig zoals God eeuwig is. Als dat woord niet waar is, dan is er ook geen God. Dan hoef u niet bang te zijn. Dan is het afgelopen als u straks de adem uitblaast. Maar dat woord is waar en God is er. En het is niet afgelopen als u straks uit dit leven uitgaat. Zie het maar bij Simeon. Hij heeft een heer lang verwacht. Stereotyp. Ieder noemt hem de oude Simeon. Doe ik ook. Ik betrapte hem gisteren nog op. dat ik het had over de oude Simeon. Staat niet in de Bijbel. Ik weet ook niet of dat hij oud geweest is. Maar het kan wel, want het is Gods gewone weg om zijn belofte te vervullen door een weg van beproeving. En deze Simeon, er staat van hem geschreven, rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een belofte gedaan, een bijzondere belofte, dat hij niet sterven zou, eer hij met zijn eigen ogen de Christus des Heren gezien zou hebben. Het was dus een man die de Heilige Geest ontvangen had. Ja, dat is op zichzelf geen uitzondering. Al Gods kinderen hebben de Heilige Geest ontvangen. Die Heilige Geest die schijnt God. Wanneer hij een mens wederbaart, dan schijnt hij zijn Heilige Geest. En die neemt hij nooit meer vallen. Hoewel we het wel eens kunnen vrezen. Hoewel David in zijn nood klaagt, Heere, wil die Heilige Geest niet van me wegnemen. Dat kan wel. Dat het gevoel der zonde zo sterk is. En de walgelijkheid van je eigen leven je zo voor ogen staat. Dat je zegt, o God, kan in zo'n tempel de Geest nog wonen? Ach, neem hem niet van mij. Maar God zal het niet doen. Waar hij zijn geest geeft, daar geeft hij zijn geest tot in eeuwigheid. Dat heeft hij gezegd en die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Maar nu was dit het bijzondere. Die Simeon die had ook een bijzondere belofte ontvangen van de Heilige Geest. Dat was de belofte, de geest der profetie was op hem gekomen. En de Heere had hem bekendgemaakt dat hij niet inslapen zou, eer dat hij de Christus des Heren gezien zou hebben. Met zijn eigen oog. Dat was het bijzondere. Want tenslotte, dat Gods kind een belofte krijgt, dat is ook niks bijzonders. Ja, wel zo bijzonders in de zin van, het is altijd goddelijke grote genade, maar niet in de zin van dat het ene kind van God van het andere onderscheidt. Want al Gods kinderen krijgen belofte. Al Gods kinderen, ook al kunnen ze niet zeggen, toen en toen kwam er een belofte in mijn hart. Die kinderen van God, die zijn er wel. Die zijn er wel en het is ze werkelijk wel eens droef te moe. Wanneer ze anderen horen zeggen, ja en toen heb ik een belofte van de Heere ontvangen. En daar mag ik nou zo op vertrouwen en daar mag ik zo op zien. En dan zijn er ook wel eens kinderen van God die zeggen, ik heb helemaal geen belofte. Ik heb nog nooit een belofte. Van God gehad. Zo schijnt het. Dat denken ze. Omdat ze geen juist inzicht hebben in de belofte van het evangelie. Maar hoor eens armen. Indien ge arm van geest zijn. Indien ge hongert en dorst naar de gerechtigheid. Indien ge verschovene zijt op de aarde. Indien ge met David zegt. Zelfs in de muttenhuis. O Heer de zwaluw. Legt haar jongs. Neer in het kunstig nest bij uw altaar en ook uw ziel begeert om daar te wonen, dan heb u toch belofte. Dan heb u rijke belofte alleen. Uw geloofsarmen zijn niet sterk genoeg om ze te omvatten en er de troost uit te hebben. Want de Heere Jezus heeft gezegd, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de reine van hart. Zalig zijn de zachtmoedige enzovoort. Dat zijn de beloften. En die zijn voor u. En voor niemand anders. Die zijn voor u, voor armen, voor verslagenen, voor hulpeloos. Voor verlegenen. Die beloften zijn voor u. Ge moogt vrijmoediglijk tot die belofte gaan. En ze moogt ze omhelzen. En God zal niet eraf blijven. Dat was niet voor jou. O nee, als je het niet doet, dan zal hij alleen maar tot u zeggen, gij klein gelovige, waarom heb je toch gewankeld? Waarom heb je toch niet vertrouwd op mijn woord? Ik had u toch de belofte gegeven. En ze zijn u verzegeld. U hebt het gisteren gezien, zo u hier was. Ze zijn u verzegeld in het sacrament van een heilige dood. Zo waarachtig als u met uw ogen gezien hebt. Dat het water gesprengd werd op het hoofd van het kind. Zo waarachtig heeft God ook aan uw voorhoofd gezegd. zal nooit meer op u tonen. Ik noem u zalig, arme van geest. En God heeft het zo menigmaal bevestigd, verzekerd en verzegeld in het sacrament van het heilige avondmaal. Verzekerd en verzegeld zo dikwijls, ge die vertroosting daarvan in uw hart mocht ervaren door de heilige geest. Maar Simeon had een bijzondere belofte. En dat was die dus dat hij niet sterven zou. Eer die de Christus des Heeren zou zien. Op een dag is het gebeurd. Misschien was hij al oud. Misschien heeft hij al lang gewacht. Het is in ieder geval zo dat hij een mens was. En nu weten we wel wat een mens is. En als God het ons bekend gemaakt heeft, dan weten we het zeker. Al heb ik een belofte van God gekregen, al heb ik 10 beloften van God gekregen, dan is het heus niet zo dat ik altijd maar zeg, ik kan nou vooruit hoor, ik heb een belofte en de rest zal wel komen. Het staat met mij wel goed. Dan is het heus niet zo dat ik altijd vrolijk voorthuppelt naar de hemelpoort. O nee, geliefden. Zo staat het nergens in de Bijbel. Zo lees ik van niet één kind van God. Abraham had de belofte. Maar het is door de weg van de Moria vervuld. En zo hebben al Gods kinderen de beloften door de weg van de onmogelijkheid vervuld gekregen. Ook Simeon, wat zou bij het klimmen van zijn jaren zijn hart getwijfeld hebben? Een Edomiet op de troon, valse priesters in het huis van God, die de Heere niet lief hebben, die het doen om het vlees en om het vet en om de wol van de kudde. Dat zal zijn hart menigmaal ineengekrompen zijn. Wanneer hij kennis nam van de afval zijn volk dat hem lief was om Christus wil. En dan op een dag. Dan is het gebeurd. Dan komt er een wondere drijving in zijn hart. Door de Heilige Geest. Een bijzondere opwekking, onweerstaanbaar, ontegensprekelijk. Zo werkt de Heilige Geest altijd, onweerstaanbaar. Als de Heilige Geest ons leidt naar Gods huis, naar Gods woord, naar de Christus der Schriften, naar die oceaan van zijn genade, dan leidt hij ons onweerstaanbaar. Dan hebben we heus geen mannetjes en vrouwtjes nodig om te zeggen, ja, dat is wel waar wat jij geleerd hebt, hoor, dat is echt van God. Dat is allemaal vleeselijk. Daar klimmen we mee bovenop de toren van Babel. Maar als Gods geest ons drijft naar het woord. Dan mogen we gaan. Dan hebben we geen bevestiging van de mensen nodig. Dan hebben we de bevestiging van God zelf. En als we door de geest gedreven in het huis van God komen. En het woord van God vermogen aanvatten. Dan is dat tot een ongekende vrede. En tot een eeuwige blijdschap. In onze ziel. Een wonderwerk. Die drijving des geestes. De waarneming van het geloof. Is sterker dan de waarneming van onze zintuig. Als God mijn belofte in de schoot legt. Als de Heere me brengt bij dit woord. Het evangelie. En ik omhelst het met de armen des geloofs. Dan is het van mij. Dan is het mijn God. Dan is het mijn Jezus. Dan is het mijn zaligmaker. Hij gaat door die onweerstaanbare kracht des geestes naar de tempel. En daar vindt hij alles die het kinderke Jezus inbracht. Om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Ah, er was ook voor Simeon genoeg om zijn geloof te beproeven. Ten eerste, het huis des Heeren was in verval geraakt. Zoals ik straks al gezegd heb. De getrouwen waren weinig in de landen. Ook onder de priesters. In de tweede plaats. De ouders die daar binnenkwamen met hun kinderen. Vooral dit ouderpaar waar de geest zijn oog op vestigt. Dat had geen glans en geen eerlijkheid. We zouden ons toch voor kunnen stellen. Want hij stond in zoverre nog voor de dag. We zouden ons toch voor kunnen stellen dat Simeon gezegd zou hebben, deze, nee, die zijn het niet. Deze, die zijn het ook niet. Die ouders, die zijn het helemaal niet. Want die hebben nog niet eens geld om een lammetje te kopen. Die komen daar met twee duifjes, twee jonge duifjes of twee tortelduifjes. Nee, die zijn het helemaal. Zouden die de Christus des Heren in hun armen hebben? Zouden die de Zoon van de eeuwige God in de tempel dragen? Ach, lieve, in zulk een kleed komt Jezus nu. In dat kleed der armoede. In dat kleed van nederbuigende armoede. In zulke dienstknechtgestal. Het is toch geen wonder dat de wereld hem niet kent. Het is toch geen wonder dat de wereld door de wijsheid God niet heeft gekend. Dat is toch geen wonder. Als Jezus zo nu de tempel binnengedragen wordt. En dat wordt hij nog. Want die gemeente van Christus. Het lichaam van Christus. Het is toch maar een schamel hoopje mens. Het is toch geen wonder dat de mensen zeggen. Laat dat christendom op de achterste bank gaan zitten. Dat christendom heeft afgedaan in deze tegenwoordige wereld. Dat is toch geen wonder. Maar laat het u bemoedigen. Het is altijd zo geweest. God heeft niet anders gewild. Hij zal dwars door de armen. Dwars door de hulpeloosheid. Dwars door dat schamele. Dat ontledigde. Dat de vloek tonende. Want armoe. Ach, in het paradijs was geen mens. Arm Adam niet en Eva niet. En we zouden ook niet arm geweest zijn. Want God heeft ons niet tot armoe geschapen. Maar tot eeuwige glans en eeuwige rijkdom en eeuwige heerlijkheid. Ook deze armoe was vloek. Maar nu is dit het wonder. Dat in plaats dat nu de armoe van Christus een beletsel zou zijn om hem te kennen. Dat u nu voor het hart wat naar hem uitziet. Dat juist die armoe een teken is van zijn echtheid. Want al was hij een borg met een kroon op. Was hij een borg met een purperen mantel. Was hij een borg gezeten op een elfenbenen troon. Was hij een borg omstuwd door heilige engelen. Was hij een borg gezeten op een glanzend troon. Wie zou tot hem durven naden? Welke zondaar zou het wagen? Welk mens? Zou God zien en leven. Maar nu is die vlees geworden. Arm vlees, verstoten vlees, veracht vlees, vernederd vlees. En dat wordt nu zo'n wonder. Voor het hart dat schrijnt tot een vlucht. Voor een hart dat geen klederen heeft om aan te trekken en tot God te naderen. Voor mensen die al hun bezitting en met de verloren zoon hebben doorgebracht. Al het goed des vaders. In het vreemde land met hoeren doorgebracht. Van God afgehoerd is. En die nu smart en leed op en berouw en droefenis in uw ziel hebt. En komen om weder te keren tot een Heer. Dat de Vader nu zo op hem wacht. Dat hij hem zo nu tegemoet treedt. O, laat dit de inhoud van uw kerstfeest zijn. Arme zondaar. Dat is de rijkdom dat Jezus arm geworden is. Dat hij zo arm geworden is. Dat zijn ouders nog geen offertje had om voor hem te brengen. Maar hier mag Simeon dan ook zijn hart aan opgaan. Die zo lang gewacht had. Door zulke moeilijke wegen. Maar dan toch eindelijk gekomen tot een vervulling. En hij kwam door de geest in de tent. En als de ouders het kindertje Jezus inbracht om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Als Christus komt onder de wedders, dan ziet hij het. Dan ziet hij het met verlichte ogen. En dan gaat hij naar dit ouderspaar. En o wonder, hier is de gemeenschap der heiligen. Overal waar Christus is, waar het oog voor Christus geopend is, daar is gemeenschap der heiligen. Hoe zou nu een moeder, haar tedere spruit van slechts 40 dagen oud, overgeven in de handen van misschien een vreemde man? Dat kan alleen maar, omdat Christus gemeenschap brengt. Omdat waar hij komt dood en donker wijken moet, en vijandschap en haat verdwijnt. Dan zal Efraim Juda niet meer benauwen en Juda Efraim niet meer benijden. Dan legt ze zo haar kind in de armen. Van dat andere kind, Simeon, het kind van God. Geen angst, geen vrees, maar Jezus is, daar is gemeenschap. Ook gemeenschap met elkaar. En als die Simeon,
Die verwachten die uitziende. Maar nu vinden de Simeon dat kind in zijn armen krijgt. Dan slaat hij zijn oog naar boven. Dan staat het. Dan neemt hij het in zijn armen. En dan looft hij God. En zei: nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Hoort. Dan ziet hij in dit kindje de vrede Gods nederdalen op de aarde. Maar dan ervaart hij ook dat die vrede gekomen is. Ook in zijn hart. En dan zegt hij: het is uw zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Want wat is de kommer in het hart der oprechten? De kommer in het hart van Gods volk is hierover. Dat ze zeggen: o God, hoe kan het? Hoe kunt u, een heilig, rechtvaardig God, mij, hatelijk en hatend schepsel, zalig maken, in uw gemeenschap nemen? En de grootste blijdschap van Gods kerk is de oplossing van dat raad. En dat is nu ook het wonder, wat God gaat voltrekken in de harten van u. Gij die nu schreit en weent, die nu zoekt naar verlossing, die zegt: ach, dat ik hem ook eens vond, dat ik hem ook mocht aanschouwen. Hier ligt de oplossing van het raadsel. Dat is Gods zaligheid. God bevredigt in het offer van Christus. God bevredigt in Christus die onder de wet komt. Nou geen toorn en nou geen gramschap meer. Ah, zegt hij. Maar ik voel me verjaagd en verstrooid en verdreven en arm. Ik zie alle mensen blij. Ik zie alle mensen kerstfeest vier. En de knaagde worm aan mijn hart. Want ik kan niet blij zijn. Ik kan niet vrolijk zijn. Ach, wend dan uw ogen af van het feestgedruis. En zie dit kind. Dit kind in de versmaadheid. Dit kind komende onder de weg. En ge zult ook blij zijn. Dan zullen stralen van het hemellicht uw ziel binnendringen. En u zult door uw tranen heen de glans, hoger dan de zonneglans, mogen aanschouwen in de gegeven zoon. En u zult vandaag ook met Simeon zeggen: Heer, het is goed. Heb u een welbehagen genomen in Christus? Is zijn bloed een betaling voor de zonde der wereld? Ook voor mijn zonde, Heer, nu kan het. Laat dan uw dienstknecht gaan in vrede. Dat houdt eigenlijk in: lof hem af, Heer. Ik heb geen begeerte meer. Ik heb geen verlangen meer. Jezus, en Jezus alleen, is mij het leven geworden. Nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Uw dienstknecht. Nu hoef ik niet meer te verlangen. Niet meer te zuchten, niet meer te zorgen. Niet meer te kermen, geen leed meer te dragen. Want God is met zondaar, ook met mij verzoend. Laat me nu heen gaan. Weg offers, weg altaar. Weg priesters, weg heiligdom. Weg aarde, weg wereld, weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar ik heb Jezus verkozen. En ik ben nu zijn eigendom. Wiens eigendom? Ik ben God met zondaren verzoend. In Christus Jezus. En het is een zaligheid, zegt Simeon, die gij bereid hebt, toegericht hebt, beschikt hebt, bereid in zulke weg, voor het aangezicht van alle de volk. Licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. O geliefde, als ik Jezus zie, dan zie ik de gemeente ook. Dan zeg ik: je kan allemaal zalig worden. Want dat bloed van Jezus Christus, Gods zoon, dat reinigt van alles om. Als ik Jezus niet zie, dan kan het voor jullie niet en voor mij ook niet. Maar als ik Jezus zie, dan kan het voor jullie allemaal. En dan zie ik buiten de gemeente al die arme, huppelende mensen. Die voorthuppelen op de brede weg van het verderf. En dan heb ik meelijden. En dan zie ik de wereld tot aan de einde van de aarde. En dan zeg ik, laat ons haasten om de naam van Christus te brengen tot in het hart van het donkere Afrika. Want hij is een verlost van alle de volken. Een licht op verlichting der heiden. Dan zeg ik, kom maar, God met me groot, prijs hem en loof hem. Want hij is nog de koning, nog de verlosser, nog de zaligmaker. Die gevangenen vrijheid brengt en der blinden de ogen open. En dan zegt hij, en ook voor mijn volk Israël, voor dit volk, o Simeon, hij heeft het gezien. Straks dan zal het volk zijn koning verwerpen. Ze zullen hem die het leven is in de dood nederstoot. Maar door Gods genade zal ook dit volk, zal ook Israël zalig worden. Al is het dan dat als natie geen Davids zoon meer op de troon zullen zien. Ze zullen toch als het volk van Israël de winden om der vaderen wil komen. Om hun Messias te aanbidden. Want God belofte die zijn onberouwde kon geliefd. Stem u reeds in met dit lied van Simeon. Is uw ziel zoekende naar hem zo even toe. Verwijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Amen. Heere, dat is ons leven, dat is ons kerstfeest, dat is onze zaligheid. O Heere Jezus, gij zijt gekomen om het verloren te zoeken onder de weg. Omdat degene die zich verloren gevoelen, het oog op u zouden slaan. Heere, Simeon heeft misschien lang gewacht en misschien zitten er hier ook wel. Die al zo lang gewacht hebben, die misschien al oud geworden zijn. Maar zonder troost zullen ze niet sterven, dat heb u beloofd. Die uitzien naar uw komst, die verlangen naar uw heil. Laat dan de wereld voorbij gaan, maar die de wil van God doet. Die blijft tot in alle eeuwigheid sterk wat uw hand begonnen. En vertroost die naar u uitzien, die tot u schrijft. Help om barmhartig Heer, uw grote naam ter Heer. Dan hebben we kerstfeest. Amen. Laat ons nu zingen de lofzang van Simeon. Zo laat gij hier uw knecht. En het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon. De lofzang van Simeon, zij onze slotzang.
gaat dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.